Twee dingen zijn het maar die vanavond aan de orde moeten komen. Ik heb ze u gisteravond genoemd. Duiveluitwerping, exorcisme, bevrijdingspastoraat, als u dat horen wilt. Dat is het eerste. En het tweede, de geestelijke strijd met de duivel, de strijd met hem in het geestelijk leven, in het geloofsleven. Eerst een paar opmerkingen over bezetenheid en bevrijding van de duivel. En ik zeg niet zonder reden een paar opmerkingen. Ik ben met een groot stuk verlegenheid met dit onderwerp bezig geweest en ik sta vanavond nog met een heel stuk verlegenheid. Laat dat maar van tevoren gezegd zijn. In ieder geval, broeders, we kennen de verhalen uit het evangelie, waarin de Heer Jezus mensen ontmoet die wij dan de bezetenen noemen. Die zo ook aangeduid worden in het woord. Er wordt zelfs op een bepaalde plaats gezegd van iemand dat hij deerlijk van de duivel bezeten was. En we worden intussen voor niet al te gemakkelijke vragen gesteld wanneer het daarover gaat. Uiteraard is dit er vanavond één van, gebeurt dat nou vandaag nog? Dat is natuurlijk een vraag die onherroepelijk boven komt. En wat moeten we ons precies voorstellen bij bezetenheid? Wie is dat? En natuurlijk de vraag, moeten we in de kerk meer plaats gaan geven aan het zogenaamde bevrijdingspastoraat? In de bezetenheid die wij in de Bijbel bij sommige mensen tegenkomen, is er sprake van de macht van het rijk van de duisternis. Van de machtelaaiende vijandschap tegen Christus en het helse verzet dat aan de dag komt tegen hem en tegen de voortgang van zijn werk. En onwillekeurig, en we hebben van gisteravond al een aantal van die namen gehoord, van die uitdrukkingen die voor hem gebezigd worden. Ik wil er vanavond nog één noemen, de draak. En hij beweegt maar even zijn staart en een groot deel van de aarde wordt verwoest. Dat is ook de duivel. Hoezeer het woord van Calvijn dat we gisteravond hoorden ook blijft staan, dat hij al rondloopt, slepend met zijn ketenen. Dat is de andere kant. In ieder geval wat dat betreft behoeft het ons in zekere zin niet te verbazen dat wanneer Christus komt, en hij komt om de werken van de boze te verbreken, zo wordt dan in de schrift gezegd tot ons, dat dan ook de Satan zich in zekere zin gedrongen weet om zich op een bijzondere wijze te openbaren en op bepaalde plaatsen als het ware een explosie van verzet tegen Christus weet teweeg te brengen en weet los te maken in bepaalde mensen die er hoogst ellendig in zijn greep aan toe zijn. Boze geesten werpen zich immers in grote macht op bepaalde personen, ouder of jongeren, die we in het evangelie tegenkomen. En de bedoeling is uiteindelijk om de heerlijkheid van Christus te niet te doen. Wat zijn bezetenen voor mensen? Ik denk aan, in de eerste plaats aan bijzondere tegenstand tegen Christus die bij hen openbaar komt. Ze worden dan ook alleen maar gevonden waar Christus is of waar Christus komt. Dat is in ieder geval al belangrijk. En waar hij zijn werk wil voortzetten om mensen uit de greep van de boze te ontrukken en te bevrijden. En Satan zet bijzondere middelen in om dat tegen te gaan en te voorkomen. En mensen onder de indruk te brengen van zijn eigen macht en van zijn eigen heerlijkheid. Hij grijpt mensen aan op een kwellende, kwetsende manier. Iemand zei in het punt waar ziel en lichaam elkaar raken. En ik denk dat het belangrijk is, maar niet iedereen volgt dat, maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat er geen sprake is bij deze bezetenen van eenswillendheid met de duivel. Men heeft zich niet, zoals je dat vandaag wel hoort in het occultisme, aan de duivel verkocht en uitgeleverd. Laten we in ieder geval niet denken aan krankzinnigen, al zijn er bij sommige bepaalde tekenen van krankzinnigheid. We moeten duidelijk onderscheiden tussen bezetenheid en andere vormen van ziekten en noden, ziekten van geest en verstand, die mensen op een heel ontluisterende manier kunnen aangrijpen. En dit onderscheid is van grote betekenis, Want halen we de dingen door elkaar, kunnen we heel grote schade aanrichten, ook in ons pastoraal werk. Als de Zoon des mensen zich op een bijzondere wijze openbaart, in de vleeswording van het woord, en door de Heilige Geest ons vlees en bloed heeft aangenomen, is het dan zo vreemd om te denken dat Satan op de een of andere manier ook indruk wil maken en zich op een bijzondere wijze wil openbaren. Hij is immers, zo hoorden we gisteravond al, de grote aap van Christus, Luther. Bezetenen zijn soms in de Bijbel in staat tot buitengewone werken en leggen bijzondere krachten aan de dag. Meer dan eens weten ze schade aan mensen toe te richten of aan hun omgeving waarin ze verkeren. Blijkbaar kan men de maanzieke knaap niet uit het water en het vuur houden. En van de man tussen de graven is men ontzien. En niemand is er die hem kan binden. Kenmerkend zijn bij deze bezetenen vooral wel hun kwellingen, hun angsten, hun wanhoop. Luther zou zeggen, de duivel gunt ook nooit zijn onderdanen voorspoed en heil. Over een harde leidsman gesproken. De dingen zijn precies omgekeerd zoals we ze vanmorgen hoorden van Job, die eigenlijk door zijn vrouw aangepraat kreeg dat God een harde leidsman is. Maar de zaken zijn omgekeerd. Aangrijpend dat hij dan toch zoveel mensen, ook zoveel jongeren, op de mouw weet te spelden, dat zijn dienst zo'n goede dienst is. Is hij niet de nabootser van Christus, juist ook in het doen van grote tekenen, en wil hij niet dolgraag inbeelding, waan, bedrog verspreiden? Jezus toont zijn heerlijkheid in het uitwerpen van boze geesten. In hem is het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. Hij werpt duivelen uit, heel eenvoudig door alleen te spreken. Hij beveelt en het is er. Dat is veelzeggend. Blijkbaar moeten deze helse geesten wijken voor hemzelf. Dr. J. van Brugge vergelijkt in zijn commentaren op de evangelie dat uitwerpen van duivelen door Jezus met het landen van invasietroepen in vijandelijk gebied. Denk aan 1944 Normandië. Satan wil eigenlijk door veel geweld uitroepen tegenover Christus, die onderweg is om zijn werken te verbreken. Dit is mijn gebied. En Christus maakt door de uitwerping van boze geesten duidelijk dat hij overwinnaar is en dat boze geesten moeten wijken voor hem. Hij is de enige voor wie ze moeten wijken, onherroepelijk. En dat is van belang. Wat is dit? Dat hij ook met macht de onreine geesten gebiedt. En het geheim schuilt niet, eigenlijk overbodig om het te zeggen, niet in een bezweringsformule zoals die in andere godsdiensten zo vaak wordt ontmoet, maar in hemzelf. En dan wordt ook duidelijk dat in het algemeen de onreine geesten niet meewerken. De boze zegt ergens, wat heb ik met u te doen? Dat is echt taal van de boze, tegen Jezus zeggen, wat heb ik met u te doen? Wat moet ik dan met hem, vraagt Pilatus. Uitdrijving van boze geesten behoort dan bij het herstel van zieke en geschonden door de zonde aangetaste mensen. Opmerkelijk trouwens dat in het evangelie het wel eens voorkomt dat het uitwerpen van boze geesten op één lijn gesteld wordt met het genezen van zieken. Het blijkt toch nog niet zo'n uitgemaakte zaak te zijn om het uitwerpen van boze geesten als een heel zelfstandig iets te zien, los van allerlei andere noden in het leven van mensen. Langzamerhand zijn we toegekomen aan de vraag, zijn vandaag ook mensen bezeten? En moet de kerk meer doen aan bevrijdingspastoraat? Is die tijd niet volop aangebroken vandaag? Ik wil niet op voorhand uitsluiten, nadrukkelijk niet, dat vandaag ook mensen bezeten kunnen zijn. Deerlijk bezeten. In ieder geval zien we soms aan mensen het vuil van de hel kleven, tamelijk onbedekt en onverhuld. En mensen kunnen zich verkopen aan de boze. Is dat bezetenheid? Dat is allemaal zo duidelijk vaak niet. Alleen al het stellen van definities is hier een heel moeilijke zaak, omdat er hopeloos verschillend over gedacht wordt. Maar het is in ieder geval een vraag. Als Judas de Heer Jezus verraadt, is hij dan bezeten van de duivel? Satan is in hem gevaren, staat er. Maar is hij dan een bezetene in, mag ik het zo even zeggen, in de technische betekenis van het woord, de technische term, een bezetene? Er is dan nogal een heel verschil tussen Judas, die tamelijk berekend te werk gaat, en een maanzieke knaap die in het water en het vuur geworpen wordt. En dan zijn er andere voorbeelden. Elimas, de tovenaar, is een man die op een geraffineerde en sluwe wijze het werk van God tegenstaat, als een instrument in de handen van de boze. En Paulus kijkt hem indringend aan en staat voor hem en zegt tegen hem: o gij kind des duivels. Een bezetene, deze Elimas? Het is nog maar de vraag. De grens tussen wel en niet bezeten zijn is vaak heel moeilijk te trekken. Maar ook nu weer de vraag: zou je zo'n Elimas zomaar op één lijn stellen met de man die daar tussen de graven woont? Is er toch niet een heel groot verschil? Ja, zeggen wij, een bezetene heeft de controle over zichzelf niet. En daar zit veel in. Het zal verder waar zijn, om de zaken nog een beetje ingewikkelder te maken, dat er veel occultisme is en dat mensen ouder en jonger een verbond met Satan sluiten en dat soms ook met bepaalde tekenen bevestigen eigenlijk. En zoveel meer waarvan wij eigenlijk het bestaan nog niet eens vermoeden. Maar het blijft in veel opzichten nog wel verschil met die bezetenen uit het evangelie. Heb ik daarmee dan gezegd dat vandaag bezetenheid niet meer voor kan komen? Nee, absoluut niet. En het zal me veel te ver gaan om dat op voorhand uit te sluiten en te zeggen dat kan niet meer gebeuren. Waarom zal dat niet meer kunnen gebeuren? Er gebeurt zoveel onder de zon. Wie van ons zou willen uitsluiten dat in bijzondere omstandigheden mensen op een heel bijzondere wijze door Satan aangegrepen kunnen worden en gemaakt worden tot een instrument in zijn handen? Ik kan verhalen van het zendingsveld moeilijk beoordelen. Maar wel kan ik me voorstellen, denkt u nog even aan dat Bruggehoofd, die invasietroepen van Brugge. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat waar nog nooit het evangelie werd gebracht, Satan op heel bijzondere wijze de komst en het werk van Christus daar wil tegenhouden. En als het ware wil zeggen: dit is mijn terrein, het heeft mij al eeuwen en eeuwen toebehoord. Hier regeer ik. Wat verder duidelijk is vanuit het woord, dat is dat niemand over de gave van het uitwerpen van duivelen op commando beschikt. In Handelingen 16 komen we dat meisje tegen met die waarzeggende geest, weet u wel. Dagenlang loopt ze Paulus en de zijnen na. En dan, zegt Lloyd-Jones, dan na een aantal dagen keert Paulus zich om en werpt hij de boze geesten uit. Waarom pas toen? Vraagt Lloyd-Jones. Blijkbaar wilde de Heere dat op dat moment doen. En gaf God hem op dat moment de kracht daarvoor. Misschien ga ik wel wat ver vanavond als ik veronderstel dat de mensen uit Matthäus 7, die zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam duivelen uitgeworpen, veel meer op commando de duivel wisten uit te werpen. Zij zijn immers specialisten op dit terrein. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik lang niet alles weet van wat er gebeurt op het terrein van bezetenheid en van occultisme. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik van specialisten op het terrein van exorcisme bijvoorbeeld niet erg houd. En Paulus is dat ook niet. Al werpt hij daar in Handelingen 16 dan een duivel uit. Er is zoveel werk van de duivel buiten bezetenheid om. Dat moet ook terdege onderstreept worden. Wat zou u ervan denken als hij Judas de 30 zilverlingen voor ogen stelt? En hoeveel mensen uit de gereformeerde gezindte zou hij vandaag niet in een waan doen leven, door het materialisme. Door de macht van het materialisme. En kunnen we dat over het hoofd zien wanneer we nadenken over bezetenheid? Of hoe zit dat met die dingen? Zoals God zijn bijzondere werken heeft op bepaalde tijden, zo heeft Satan dat ook. Ik bedoel dit, als we zien in het evangelie dat hij mensen tot bezetenen van hem maakt. En ik vond het opmerkelijk, ik had dat zelf nog nooit gezien. Toen ik las wat iemand daar schreef, opmerkelijk, dat vooral in het noorden van Israël, in Galilea, deze dingen gebeurden. Galilea der Heidenen, heeft dat ermee te maken? Ik noemde u net het zendingsveld. De Heer Jezus heeft daar veel van zijn wonderen verricht. Dan zou je verwachten dat er inderdaad ook relatief meerdere uitwerpingen van duivelen zijn. Maar ze concentreren zich bijna helemaal in het noorden van Israël. En ik moet dan onwillekeurig nog even terugdenken aan vanmorgen van professor Van Spijker. Die zegt hij gewerkt waar hij wil, wanneer hij wil en bij wie hij wil. En ook door wie hij wil. Verder is er de antichrist. Is het zo vreemd om te veronderstellen dat Satan wellicht bij de komst van de Heer Jezus en kort na de uitstorting van de Heilige Geest alles op alles gezet heeft om bijzondere tekenen te doen in het midden van Israël en daarbuiten. En de antichrist zal komen en in hem zal hij vooral aan het einde der dagen zijn tekenen en krachten en wonderen tonen. We hoorden daar vanmorgen gisteren al over. Wanneer al zijn voorlopers zijn voorgegaan, de voorlopers van de antichrist, dan komt hij aan de dag. En in hem alle tegenstand tegen God en tegen zijn kind Jezus. Hoeveel zullen verleid, meegezogen worden door hem. Het mag ons inmiddels duidelijk zijn dat bij Christus de redding van een zondaar nooit kan zijn zonder het verbreken van de werken van de boze. Als de mens redding heeft in hem, heeft hij in beginsel ook redding uit de greep, bevrijding uit de greep van de boze. Hoezeer de mens ook nog te stellen kan hebben met zijn listen en verleidingen, het uitwerpen van de duivelen garandeert ons dat er in de hemel geen duivelen meer zullen zijn. En dat het geweld van de antichrist waar we het net over hadden ook eenmaal totaal gebroken zal zijn. Ten slotte, als het dan over dit deeltje van mijn verhaal van vanavond gaat, wil ik de vraag stellen, is er dan toch meer plaats in de kerk of moet er meer plaats komen voor bevrijdingspastoraat? En we denken daarbij dan vooral aan de dienst en de gave van de kerk om mensen te bevrijden van duivelen en van demonen. We hebben hier, zo wordt ons dan voorgehouden, te doen met een gave die al te lang en al te vaak in de christelijke kerk veracht is en verwaarloosd is. Tussen haakjes, als we horen hoeveel er al niet in de tijd van de reformatie en daarna onder de kinderen van de reformatie verwaarloosd is, begrijp je niet dat er nog één mens in de tijd van de reformatie of van het revij tot geloof en bekering gekomen is. Ik zeg dit wat cynisch, terwijl ik er toch oprecht van overtuigd ben dat er niemand te goed is en dat er ook geen kerk te goed is of geen richting, ook niet het gereformeerd protestantisme, om bijbelse noties kwijt te raken. Daar zijn we persoonlijk niet te goed voor en als kerken niet. En al ben ik ervan overtuigd, werkelijk tot in het diepst van mijn hart, dat we principieel bereid hebben te zijn om te leren van ieder die ons de schrift beter doet verstaan. Dat moet ons, als het goed is, uit het hart gegrepen zijn. Daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Voor ieder die ons beter de schrift doet verstaan. En ik ben ervan overtuigd dat er mensen ook vandaag op een bijzondere wijze bezet kunnen zijn door de Satan, door de boze. En ook bevrijd kunnen worden door de genadekracht van God. Alleen heb ik er moeite mee. En laat ik dat dan maar eerlijk zeggen. dat mensen die maar al te graag voluit gereformeerd genoemd willen worden, zomaar 3, 4, 5, 6 belangrijke terreinen in de theologie weten te noemen die veracht zijn door de reformatie en hun nazaten. En dat de charismatische van vandaag ons erg veel te leren hebben. Dat valt me wat moeilijk. Ik wil een paar, wat vragenderwijs, een paar vragen stellen. Ik heb me wel eens afgevraagd bij het wat nagaan van deze dingen. Zou nou bij Luther en Calvijn in de reformatie, er is niet veel van bekend, ik heb er althans niet veel van gevonden, u weet er misschien meer van, maar zou in die tijd niemand verlost zijn uit het beheerst worden door de macht van de boze? En door Christus bevrijd zijn op het gebed? Zou Christus toen de werken van de boze niet verbroken hebben in mensen die deerniswekkende voorbeelden waren van de macht van de bovenste, de God deze eeuw? En ik wil echt wel vasthouden, als het hierover gaat, het verschil tussen bezetenheid en de een of andere aanvechting of verzoeking van de boze. Ook ben ik de laatste tijden, de laatste weken er meer van overtuigd dat er een noodzaak is om woorden als dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten, is wat nader te bestuderen, misschien te bepreken, zo'n tekst ook. Dat ook deze dingen aan de orde komen. Een andere vraag, heeft men in kringen die zo enorm veel nadruk gaan leggen op het bevrijden uit demonische gebondenheid in de gaten, dat het vallen van een goddeloze in de doorboorde handen van Christus niet kan bestaan zonder het ontrukt worden aan het geweld van de boze? Ik noemde Paulus. Hij wierp dat meisje, de boze geest uit dat meisje. Is hij daar veel in zijn brief op teruggekomen later? Dat dat gebeurd is? Ik lees er niet van. Op minst opmerkelijk. Hoe noemt hij zich later tegenover anderen als hij een brief gaat schrijven aan welke gemeente dan ook aan het begin van die brief? Hier komt een exorcist tot u. Heeft hij gezegd in de kerk moeten we nodig meer aandacht gaan besteden aan het bevrijdingspastoraat? Nee toch, dat is dan toch opmerkelijk van een man die ervan weet bij ervaring wat het is om een boze geest uit te werpen. Valt men, en dat zou een andere vraag kunnen zijn, toch niet heel gemakkelijk in de strik van de opvatting dat het in de reformatie ging over zonde en vergeving, rechtvaardiging door Christus, en dat dat natuurlijk ontzaglijk belangrijk was en dat de Heer enorme zegeningen door de reformatie het willen geven aan de kerk, maar dat was toen en dat het vandaag gaat over de strijd van God en de duivel. Zo wordt het ook wel eens gezegd. Niet zo heel ver weg in het kerkelijk spectrum van ons. En daar bekruipt me een onbestemd gevoel. Ik weet niet hoe het bij u is. En tot mijn verwondering, en het is me een bewijs dat je in de catechismus nooit uitgelezen komt. Tot mijn verwondering zie ik in dat verband, word ik op een of andere wijze weer eens getrokken naar misschien wel de bekendste passage uit de belijdenis van onze kerken. Zondag 1 van onze catechismus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En de volgorde lijkt me niet toevallig. Hier in dit antwoord, waarin geen komma of woord met toeval zomaar is neergezet. Dat lijkt me een betere weg. Wat is de belijdenis van onze kerk? Onovertroffen mooi. En bijbels. Ook in deze dingen. Gaan zonde en genade hier en daar plaatsmaken voor demonische gebondenheid en bevrijding daarvan? De voorbeelden die er zijn vanuit de kerkgeschiedenis bewijzen op zijn minst dat het gevaar heel groot is. Ook in Duitsland bij Bloemhard en zijn volgelingen is men daar niet aan ontkomen. Wat wordt daar op den duur van de plaats van Christus in de prediking en in het gemeenteleven? De hoge priester en het andere van de ambten van Christus. De kerkgeschiedenis heeft daar wel wat over te zeggen, wat daarvan overblijft. Wordt de mens hier soms, en we zagen gisteren al dat de leer van de duivel ook te maken heeft met de zondeleer, wordt de mens hier meer slachtoffer van de boze dan een opstandeling tegen God? En dat heeft gevolgen voor de prediking. Dat kan niet anders. En gisteravond zagen we bijvoorbeeld dat de zondeval een belangrijke rol speelde bij, natuurlijk uiteraard, zo kwam de zonde onder de mensen, in de mensen. En dat Satan daarbij een heel belangrijke rol vervulde, maar hij was niet almachtig en hij kon de mens niet dwingen. Onze eerste nood blijft de zonde voor God. En natuurlijk erken ik direct dat we wel beducht mogen zijn voor occultisme en alles wat er op zulk terrein aan de hand is. En laten we vooral niet met oogkleppen oplopen. En er is ontzaggelijk veel gaande. Maar neem zonde op dit gebied. Daar kom ik dan toch op terug. Nu zo'n werkelijk, zo'n heel aparte plaats in, dat daar een bepaalde, een bijzondere dienst van de kerk voor in het leven geroepen moet worden, worden hier de dingen toch niet te veel losgemaakt van elkaar, wat in zondag 1 zo prachtig bij elkaar is en helemaal organisch, harmonisch verbonden is met elkaar, het bloed van Christus en de verlossing van de heerschappij van de duivel. We zagen al dat Satan 30 zilverlingen doet schitteren in de ogen van Judas. Maar hoeveel kerkgangers worden niet totaal geketend door Satan, die het wapen van het materialisme weet te gebruiken? Ik vraag me verder af, en dat is een terrein, daar ga ik ook niet verder op door. We zeggen dan zo mooi, dat is voor een ander onderwerp. Laten we het daar maar op houden. Maar ik vraag me af hoeveel doorwerking van psychologie er schuil gaat achter veel opvattingen. Soms vrezen meer dan uitleg van de schrift. Kortom, broeders, bij alles loop ik in toenemende mate, en dat is me de laatste 2 maanden duidelijk geworden, met een vraag die me aangegrepen heeft. Ik heb er geen afgerond antwoord op vanavond. Het is deze vraag. In hoeverre maakt het onder ons indruk wanneer van bepaalde delen van het christelijk geloof gezegd wordt dat wij het hier al eeuwen hebben laten liggen, omdat we ons wel eens wat gaan vervelen onder de boodschap van zonde en genade? En dat is natuurlijk veel gezegd. Ik zeg vanavond niet, heel het bevrijdingspastoraat komt daar vandaan dat men zich verveelt onder het evangelie van zonde en genade. Dat zijn mijn woorden niet. Maar het komt ook in ander verband wel eens bij me boven. Zo'n vraag. Is het zo dat we soms maar nauwelijks ons geeuwen kunnen verbergen achter onze handen bij de prediking van de gekruisigde en opgestane? En zou ook hier een geweldig stuk nood kunnen liggen onder ons? Daar zitten natuurlijk weer andere dingen achter, en daar hangen natuurlijk allerlei andere dingen mee samen. Is er sprake van een stuk verveling? Wij mensen van de 21ste eeuw, we hollen achter het ene nieuws na het andere aan. En we worden nooit verzadigd van nieuws. We lezen daar wat op een forum en er komen direct allerlei reacties en iets anders wordt daar op een andere plaats geroepen. En we kijken allemaal die kant weer op. Mensen van de 21ste eeuw vervelen zich graag. Trouwens, de mens van de 16e eeuw verveelde zich ook en zat ook te geven onder de prediking van de gekruisigde. En zo vraag ik me verder af, de secularisatie soms echt dwingen om andere wegen in te slaan in het kerkelijk leven en meer de kant van bevrijdingspastoraat op te gaan? Als mensen die zich vervelen en in een tijd van kaalslag willen we ons al gauw vastklampen aan dingen die vernieuwing beloven in de kerk. Want daar zitten we om verlegen, om vernieuwing. Lopen we geen gevaar dingen aan te grijpen waar het uiteindelijk niet ingevonden wordt. Nou, dat zijn een aantal vragen die ik dan toch maar kwijt wil. Dit alles wijst ons, denk ik ook, en dat is het laatste wat ik hier dan over wil zeggen, op de noodzaak om als verkondigers zoveel mogelijk de hele schrift te verkondigen. Ik mag deze maand, of de volgende maand, het is nog augustus, 37 jaar predikant zijn. Ik had laatst mijn preekregister in mijn handen en ik schrok ervan hoe weinig ik in die 37 jaar nog maar van de schrift behandeld heb. En ik heb mezelf beloofd om ook nog eens wat nader na te gaan waar vooral de lacunes zitten in de tekstkeuzes. En nou is het 37 jaar. Ik krijg er geen 37 jaar meer bij. Dat is duidelijk. Dan komt, als wij meer de hele schrift preken en niet zo'n kleine Bijbel overhouden, ook het werk van de boze aan de orde. En vooral ook hij die kwam om de werken van de boze te verbreken en mensen uit alle heerschappij van de duivel te verlossen. Uit alle heerschappij, dat is de heerschappij van die man tussen de graven, maar dat is ook de heerschappij van de duivel in het leven van een vrome fariseer als Saulus van Tarse. En dan krijgt ook de waan van de dag veel minder vat op onze gemeente. Het tweede waarover ik vanavond nog iets wilde zeggen, dat is de strijd met de duivel in het geestelijk leven. We kunnen ons afvragen, broeders, of er in het leven van een mens een heviger, intenser strijd kan ontbranden dan wanneer de Heilige Geest binnenkomt in het hart van een mens en vernieuwend gaat werken en de duivel alles op alles gaat zetten om een totale scheiding met God teweeg te brengen. En daarbij is de intentie van Satan heel gemakkelijk omschreven. Hij wil scheiding. God en mens scheiden. God en Job scheiden. Totaal, voorgoed. En het liefst zou hij natuurlijk de schapen van Christus in één keer uit zijn handen rukken. Nergens geeft de schrift ons aanleiding om te denken dat dit strijden tegen de Satan een of andere bijkomstigheid is in het leven van hier en daar een christen. Incidenteel, nu eens wel, dan weer niet, bij deze wel en bij de ander niet. Nee, ik zou bijna spreken van een wetmatigheid, algemeen geldend. Ook hier geldt trouwens, we hebben nog nooit echt Satan in het oog gekregen. Als we nog nooit oog hebben gekregen voor de overwinnaar van Satan. Een vraag die moeilijk te beantwoorden is en blijft, is de vraag naar de wijze, het kwam gisteravond even zijdelings aan de orde, waarop Satan bepaalde gedachten en ingevingen thuis brengt bij de mens. We hoorden vanmorgen nog van de Heilige Geest die binnendringt in de binnenste delen van een mens en daar vernieuwend werkt, herscheppend. Van Satan weten we dat hij ingevingen kenbaar maakt en binnendraagt bij de mens. Hoe gaat dat in zijn werk? Het is al op zich opmerkelijk dat meerdere Puritijnen heel uitvoerig aandacht besteden. En over deze Puritijnen wil ik het nu eigenlijk vooral verder hebben vanavond. Heel veel aandacht besteden aan de strijd met Satan, maar dat ze op deze vragen nauwelijks ingaan. Dat het gebeurt is zeker. Maar hoe? De schrift kent in ieder geval aan Satan het vermogen toe om, en dan noem ik een paar Bijbelse uitdrukkingen, om iets in het hart te geven van de mens. De zinnen te verblinden. Het geloof te ziften. In het hart te varen, Judas. Het hart te vervullen. Een leugengeest te zijn in de mond van Agabs profeten. En zo valt er in de Bijbel nog wel meer te vinden. Er is reden om te zeggen dat hij daarbij kan werken via directe ingevingen. Maar dat hij ook gebruik kan maken van externe objecten, zoals Perkins ergens zegt, of mensen. Bij Job bedient hij zich toch ook van Sabeërs en Galdeën bijvoorbeeld. En we weten dat hij daarbij uiterst listig te werk gaat. Hij die zo graag op een engel des lichts lijkt. Dat het niet ten onrechte is wanneer Luther hem aanduidt als de aap van God, wordt ons ook duidelijk als hij mensen verleidt door kracht en teken en wonderen. En we hoorden gisteravond al, dat wordt dan vooral ook gezegd van de antichrist. Die werkt naar de wijze van Satan. En aan wie denken we wanneer de Bijbel spreekt over kracht en teken en wonderen? Dat kan toch alleen van Christus zijn, zo zouden we dan denken. Maar het zijn werkelijk werken van de antichrist hier. Hij wil best wat spreken over vergeving bij God, want hij gaat ver. Maar als hij over vergeving spreekt, is het om de zonde te vergoelijken. En hij wil het wel hebben over rechtvaardigheid van God. Maar daarbij wil hij de gelovigen graag tot diepe moedeloosheid brengen, tot wanhoop. De duivel zegt Luther een keer tot zijn vrienden, hij wil nog vromer dan God zijn. Als dat waar is, ben ik voor mijn zaligheid voor 100% afhankelijk van een volkomen zaligmaker. We hadden de God deze eeuw ook aanklager genoemd. Dat doet hij met vreugde. Daar heeft hij genoegen in. Het heeft de verdacht veel van weg dat hij met een grijns op zijn gezicht voor de troon van de Heere staat, wanneer de Heere Job ter sprake brengt. En hij knikt. Wanneer de Heere spreekt over de godsvrezen, de vroomheid, de oprechtheid van Job. Alleen hij zegt er iets bij tegen de Heer. Hij zegt, is het een wonder? Ik wil het wel geloven. Als u dan maar weet, wil Satan tegen de Heere zeggen, dat het bij hem een liefdeloze loondienst is. Want het gaat hem alleen maar om de smeer, om het gewin. Hij zoekt immers scheiding tussen God en Job. En hij doet zijn best, alsof hij tegen de Heere wil zeggen, trek toch uw handen van zo'n man af. Laat hem toch, zo'n Job. Het is hem alleen maar om winst te doen. Maar als het echt om uzelf gaat, dan is Job er niet meer. En dan is hij u vergeten. Geven we hem de naam aanklager, zwartmaker, dan mogen we toch ook denken aan het omgekeerde wat er gebeurt tussen God en Satan. Of tussen Satan en de mens. Niet alleen dat hij de gelovigen zwart wil maken bij God, met veel vreugde. In zekere zin wil hij ook bij de gelovigen God verdacht maken. Als ik het zo even mag zeggen, zwart afschilderen. Hij ziet naar jou toch niet om. En hij wil naar 100.000 bidders horen, maar niet naar jou. Hij zoekt toch de scheiding, onverschillig of die nou van God of van de mens uitgaat, dat doet er hem niet zoveel toe. Hij koestert geen enkel bezwaar wanneer de fariseer ervan overtuigd is tot in het diepst van zijn hart dat de Heere natuurlijk in gunst op hem zal neerzien, een man van zoveel ijver in de dienst van de Heer en van zoveel vroomheid. Wie zou daar niet voor in aanmerking komen, wie zo leeft als zij? En evenzeer heeft hij er vrede mee, als in de dagen van Maleachi precies het omgekeerde gebeurt. En wanneer de mensen in de dagen van Maleachi klagen, al wie kwaad doet is toch goed in de ogen van de Heere. En het is toch te vergeefs om God te zoeken en hem te dienen. Dat is ook best, wanneer het volk zo redeneert en zich beklaagt over een onbillijke behandeling door de God van Jacob. En hiermee heeft ook te maken dat Satan, voor de zonde begaan is, graag wijst op Gods barmhartigheid en daarmee wil zeggen, rustig, maar de zonde is zo'n kwaad niet. God is een vergevend God. En vaak zal hij als de zonde begaan is wisselen van onderwerp. Dan kiest hij liever als stof voor zijn preek de toren en de rechtvaardigheid van God als zijn onderwerp. En zo brengt hij tot valse gerustheid of tot wanhoop. Thomas Brooks zegt in dit verband, hij toont het aas, maar hij verbergt de haak die in het aas zit. Die laat hij niet zien. De Puritijnen maken er werk van om naar voren te brengen en te benadrukken dat de duivel er terdege rekening mee houdt wie hij onder handen neemt. Is dat een gelovige of een ongelovige? En bij de gelovigen weet hij wel onderscheid te maken tussen de zwakke en de sterke in het geloof. Ieder krijgt zijn eigen behandeling. De een komt makkelijk tot overmoed en de ander makkelijker tot diepe moedeloosheid. Dominee G. Boer noemt in dit verband een keer als voorbeeld een ouderwetse kapperszaak. En die kapper heeft tegen de muur een grote kast staan met allemaal laden. En in elk van die laden zit een scheermes, want voor elk van zijn klanten heeft hij een apart mes. En als Jantje in de stoel van de kapper gaat zitten, weet de kapper precies welke la hij moet opendoen en welk mes hij moet pakken. Zou hij bij u en bij mij niet weten welk scheermes hij het beste kan gebruiken om ingang te verkrijgen tot ons? Perkins merkt op, de een zal eerder een beroep op Gods genade verbinden met een losse levensstijl en de ander een beroep op Gods verkiezing met onverschilligheid. Over actuele woorden gesproken. In het algemeen besteden de Puritijnen veel aandacht aan zwakken in het geloof die aangevochten worden door de boze. En ze zijn als het ware in hun element in het bemoedigen van deze bedelaars, mensen die als Jacob kreupel gaan. Het komt bij de Puritijnen voor dat ze verzoekingen van Satan uitspitsen naar de leeftijd van de mens. Een voorbeeld daarvan is Ambrosius, die zelfs zover gaat dat hij zegt van geboorte tot stervend snik is de tegenstander bezig de mensen te verleiden en te verzoeken met allerlei verschillende verzoekingen. Zelfs gaat hij daarbij terug tot de tijd voor de geboorte, want, zegt Ambrosius, de mens is vanaf zijn prilste begin zondig. Dus ook is er van het prilste begin af het werk van Satan, het present zijn van Satan. Perkins, en ik noem nu een paar karakteristieken van enkele Puritijnen. Ik heb daarbij onder andere ook, naast wat ik zelf al gelezen had, gebruik gemaakt van het proefschrift van de Koeier over de geestelijke strijd bij de Puritijnen. Wel nu, sommige van de Puritijnen behandelen dan vooral de navolging van Christus in het licht, of beter gezegd de strijd met Satan in het licht van de navolging van Christus, en besteden dan in het algemeen veel aandacht aan het gedeelte uit het evangelie van de verzoeking van Jezus. En niet verwonderlijk dan ook. En dat daarmee met de strijd van Christus de strijd van de christen vergeleken wordt. Sommige van hen, van de Puritijnen, behandelen de aanvallen van de vorst der duisternis aan de hand van de orde van het heil. Gaat het over de roeping, dan wijzen ze op het werk van Satan om het hart af te sluiten voor het roepen van God in zijn woord. Is het geloof aan de orde? Dan wil de duivel graag de echtheid van het geloof ter discussie stellen. Liefdedienst of loondienst, zoals bij Job. Wat is het? En bij de heiliging willen de duivelen bijvoorbeeld de ernst van de zonde verkleinen of verleiden tot eigen gerechtigheid. Het hoeft geen uitvoerig betoog dat de Satan nauwkeurig onze uiterlijke levensomstandigheden in het oog houdt, om zo mogelijk een scheiding tussen God en mens te bewerken. En natuurlijk denken we dan weer aan Job, maar ik denk ook aan Psalm 73. Bijna waren mijn voeten uitgeweken van de weg af. Bijkans. Nog één stapje. Maar van dat ene stapje werd ik onthouden, werd ik bewaard door de hand van God. Bijna was zijn opzet geslaagd. Ziet u wel dat het geen spiegelgevecht is? De strijd met de boze. Zou het de duivel ontgaan als de uiterlijke omstandigheden in mijn leven in totale tegenspraak lijken met de belofte van God? Ook kan de toestand van het lichaam, de gezondheid, een rol spelen. Niet toevallig dat juist een man als Gilpin daarop wijst. Een Puritein die naast dominee, dienaar van het woord, ook medicus was. Overigens ga ik weet niet hoe het bij u is, ga ik Luther al beter begrijpen wanneer hij het weer eens heeft over de harde strijd met de boze en opmerkt: ik moet in deze strijd al dieper en dieper bukken. Meerdere van ons zullen het werk van Thomas Brooks kennen over de strijd met de duivel. Kenmerkend voor zijn spreken is de nadruk die hij meermalen en voortdurend legt op slordigheid, traagheid, oppervlakkigheid, gezapigheid in het gebruik van de middelen. Denk alleen al aan de lauwheid in ons gebed, het eindeloos wegzwerven van mijn verlangens en van mijn gedachten voor het aangezicht van de Heer. Dat is erg. Eindeloos ver weg soms. Brooks zegt dan, is het niet een geweldige verleiding van de vader der leugenen zich tevreden te stellen met een uiterlijke godsdienst zonder de levende geloofsomgang met de Heer? En het geheim van een vruchtbare beoefening van de heilige plichten ligt in de gerichtheid van het hart op Christus, in de beweging tot hem. Het werk van Brooks werd in zijn dagen buitengewoon geliefd. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de gave die hij had om de dingen concreet te tekenen. Zodat het duidelijk werd voor ieder wat hij bedoelde. Op een levendige wijze werden de verleidingen van de Satan geschilderd door hem. En daarbij blijkt dat hij heel bekend is met de arglistigheid van het menselijk hart. Tot vandaag toe aansprekend. Zomaar een willekeurig voorbeeld. Wat is het verschil, vraagt hij, tussen het Bijbels en het duivelse spreken over de barmhartigheid van God? Wel, de schrift wil ons wijzen op Gods barmhartigheid. En zo brengen tot een enige troost en aanzetten tegen de strijd tot de zonde. En de duivel wil juist met zijn spreken over de barmhartigheid van God de zonde goed praten en stimuleren. Bij hem ook sterke nadruk op de verleiding tot moedeloosheid. Het feit dat een christen voortdurend door verleidingen wordt achtervolgd kan voor hem reden zijn om te zeggen, zie je wel dat je geen kind van God bent. Terwijl juist, zegt Brooks, Gods meest geliefde kinderen het meest achtervolgd worden in de regel door verzoekingen. Een andere verleiding die Satan hanteert, hij wijst op een gebrek aan geestelijke voorbereiding om tot Christus te komen en wil zo bij hem de scheiding met Christus in stand houden. Hij zal jou zo als je bent niet willen ontvangen. Ook een list van Satan. Opvallend is bij Brooks dat hij aparte verleidingen waarneemt bij afzonderlijke categorieën mensen, aanzienlijke, eenvoudige, geleerde, onwetende. Ik noem vervolgens een naam die in het kader van ons onderwerp niet onbekend is, William Gurnall. Is zijn bekendste werk niet dat over de christelijke wapenrusting, Efeze 6? Ik beperk me tot een paar momenten die kenmerkend zijn voor hem. Zo brengt Gurnall twee momenten naar voren die vaak door Satan worden uitgekozen als de beste momenten voor zijn verzoekingen. Kort na de bekering, wanneer in de regel zondige verlangens nog erg sterk kunnen zijn, en op het sterfbed, als de duivel er nog alles en alles op zet, en wanneer ook het lichaam verzwakt wordt. Ook niet zonder betekenis. Kort na de bekering, zegt Gurnall, is er nog weinig ervaring en inzicht in de listen van de boze. Men leeft vaak erg gevoelsmatig. Het is als met vuur dat direct na het ontsteken een heleboel rook teweeg kan brengen. Voordat eindelijk een keer het vuur echt oplaait. Op een goede manier. Duidelijke overeenkomst met Luther wordt zichtbaar als Gurnall de verleiding tot geestelijke wanhoop de voornaamste pijl van de boze noemt. Verder lezen we bij hem waar onder de Puritijnen nog niet zoveel over gesproken wordt. De ontkenning van Gods bestaan als een verzoeking van Satan. Toch ook toen al. En in samenhang daarmee ook het verwringen en beschadigen van het Bijbelse godsbeeld. Want er is Satan veel aan gelegen dat wij een onbijbels godsbeeld hebben. God in een kwaad daglicht stellen. En ook wijst Gurnall op het listig gebruik maken van bepaalde karaktergebreken van de gelovigen. Nog één Puritein wil ik noemen. Hij moest toch eigenlijk nog wel volgen vanavond de onder ons zo bekende John Bunyan. Hij neemt een aparte plaats. En sommigen noemen hem een groot liefhebber van drama. Nou, daar kun je verschillende dingen bij denken. Maar we begrijpen de bedoeling. Hij kent in ieder geval een uiterst boeiende en aangrijpende presentatie van zijn gedachten. Wat gaf de Heilige Geest deze man bijzondere gaven? Prachtig toch, denk nog even aan vanmorgen. Het verhaal van professor Van Spijker. De invloed van Luther is onmiskenbaar. We weten ook met zoveel woorden van Bunyan dat hij een grote liefde tot Luther kende. En dat blijkt niet in het minst ook in zijn beschrijving van de geestelijke strijd met de boze. Bij Bunyan krijgt de geestelijke strijd met de boze hier en daar het karakter van een doodstrijd. Denk aan de passage uit de Christenreis, de strijd met Apollyon. We gaan nu maar voorbij aan allerlei verklaringen van dat feit. Het kwam omdat hij zo lang in de gevangenis had gezeten, zo wordt verteld. Er zijn veelzinnige en onzinnige dingen hier geponeerd, denk ik. Ik noem even de koeien die in zijn proefschrift heeft proberen aan te tonen dat naarmate de jaren verstreken en de situatie voor de Puritijnen moeilijker werd, ook in kerkelijk en maatschappelijk opzicht, het werk van Satan massiever getekend werd. Dat valt toch ook wel te verklaren. Kan een bepaald klimaat er niet toe bijdragen dat de strijd met de duivel een heftiger karakter krijgt? Of hiermee alles gezegd is, weet ik niet, maar het kan een factor van betekenis zijn. In bepaalde moeilijke tijden, ook tijden van vervolging, kan extra de noodzaak gevoeld worden, de behoefte aan bemoediging van strijders die in een voortgaande strijd staan en daarbij op eigen krachten aangewezen nooit de overwinning zullen behalen en daarboven ook nog door de wereld belaagd worden. Mobilisatie en bemoediging worden hier al indringender. En in het spoor daarvan kan vanavond de vraag gesteld worden: is er voor ons vandaag niet een bijzondere aanleiding en gelegenheid en noodzaak om nadrukkelijk het werk van de mens der wetteloosheid aan de orde te stellen, de antichrist uit 2 Thessalonicenzen 2. En Paulus heeft het in dat verband over de weerhouder, die een volle doorbraak van hem nog weerhoudt, maar die zelf ook weggedaan zal worden. En als die weerhouder wegvalt, dan zullen we weten wie de antichrist is. Is dat laatste niet gaande, dat de weerhouder weggehaald wordt? Hier komt dan ook zo langzamerhand wat meer, en dat is niet bij iedere Puritein het geval, maar bij sommigen wel, de breedte van het kerkelijk en van het maatschappelijk leven in het vizier. In het algemeen richten de Puritijnen zich overwegend op de strijd met Satan in het persoonlijk geestelijk leven. Toch hebben sommigen van hen ook een open oog gehad voor allerlei ontwikkelingen in kerk en maatschappij, en dan vooral met het oog op de rol van de boze daarin. Vooral ook gebeurt dat wanneer de zaak van het gereformeerd protestantisme in Engeland zwaar onder vuur komt te liggen, vooral zo na 1660 in die periode. En parallel daarvan komen we al tegen bij Beza, die zeer begaan is met de protestanten in Frankrijk. In de houding van de Rooms-Katholieke Kerk een sterke activiteit van de boze bespeurt op het kerkelijk erf. Begrijpelijk dat in zulke omstandigheden de strijd om de waarheid, de macht van verleiding en dwaalleer, heel expliciet naar voren komt en aan de orde gesteld wordt. Teksten uit de Openbaring over de lastering van degenen die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet, en over de valse getuigen en over de draak krijgen dan alle aandacht te begrijpen. Het mag ons duidelijk zijn dat het werkterrein van de boze zich niet alleen uitstrekt over het menselijk hart, maar evenzeer over de terreinen van kerk en maatschappij. Je moet trouwens ook wel blind zijn om dat niet op te merken, dat hij als een briesende leeuw rondgaat. Alle lauwheid en alle gezapigheid en onkunde mag hier wel ver van ons zijn. Als afsluiting van dit deel van mijn verhaal noem ik nog één list van de boze, één verzoeking en niet de minst gevaarlijke. Misschien moet deze, meer nog dan andere, onze weltoedringig, omzoekend, biddend, de plaats onder de vleugels van de zonde gerechtigheid te zoeken. Luther verwoordt hem zo. Uiterst gevaarlijk is de duivel als hij tot wettische dadendrang brengt. Ik hoef dat niet meer uit te leggen. Het kan voor ieder van ons duidelijk zijn. Voordat we ons laatste onderwerp aansnijden, ons laatste punt, de overwinning op Satan, eerst nog iets over de verhouding van Satan tot de andere twee vijanden, wereld en het eigen vlees. We zijn gewoon om bij de behandeling van de catechismus toegekomen aan zondag 52, de laatste, aan te geven dat er een driekoppige vijand is van de christenmens. Duivel, wereld en het eigen vlees, het eigen ik. En deze benaming, driekoppige vijand, geeft tenminste al aan dat er een verband is tussen die drie. Dat de Satan samenspant met en gebruik maakt van wereld en van het eigen ik, is duidelijk. Misschien het meest nog dat hij gebruik maakt van de wereld. Dat hij bijvoorbeeld armoe of rijkdom aangrijpt om er een prikkel van te maken, om in gedachten of gebedsleven zich van God af te keren. Allerlei zaken in de wereld om ons heen, als inderdaad voorspoed en tegenspoed, rijkdom en eer, kunnen gemakkelijk onder de invloed van Satan tot verleiding brengen. Ik denk nog even aan Asaf. Bijna. En we weten natuurlijk alle dat wij leven vandaag in een genotscultuur. En we weten het ook in die zin dat we er ook zelf in meedoen op zijn tijd. En wie van ons weet zeker dat Satan niet morgen iemand of meerdere mensen kan gebruiken om pal voor onze voet een gemene valstrik te zetten? Kan hij zich niet verstoppen vandaag of morgen voor u en voor mij in een mensengestalte? Waarom zou dat niet kunnen? Wellicht is de verhouding tussen Satan en het eigen vlees wat gecompliceerder dan de verhouding tussen Satan en de wereld. Als ik veronderstel dat we de grens tussen beide met niet uiterst nauwkeurig kunnen vastleggen, is dat naar ik hoop geen makkelijke manier om me van een moeilijke vraag af te maken. Meerdere beelden zijn hiervoor in de loop der eeuwen gebruikt om de verhouding tussen Satan en het eigen vlees te tekenen. Ik noem er een paar die dan vooral onder de Puritijnen wel gebruikt worden. Het beeld van het buskruid. Perkins zegt, neem een stuk vuur en doe het in een vat met water. Er gebeurt niets, het vuur dooft. Maar breng datzelfde vuur in een hoop buskruid. We weten wat er gebeurt. Heeft Satan niet vaak zoveel succes, omdat hij alleen maar wat vuur hoeft te brengen in het buskruid dat in mijn hart is opgestapeld? Het beeld van de vruchtbare moederschoot. Satan is de vader, het eigen ik is de moeder van de zonde. En misschien wordt nog wel het allermeest gebruikt, het beeld van een belegerde stad. Satan als een belegeraar van de menselijke ziel. Je kunt zeggen, Satan is de primaire tegenstander, die gebruik maakt van de wereld. Maar hij zal geen resultaat zien van zijn werk, als hij niet de medewerking zou hebben van een macht die binnen de stad zich bevindt. Het eigen ik, want het eigen vlees zet de poort open en de situatie wordt verraderlijk, dodelijk, gevaarlijk. Neem de ingevingen van de duivel. Wat zouden ze bij mij kunnen uitwerken als niet mijn eigen zondige ik meewerkte? En daarom kan het werk van Satan ook nooit een verontschuldiging zijn voor onze zonde. betekent het aan een en ander nu dat als er sprake is van een satanische verzoeking, er ook in alle gevallen sprake is van onze zonde? Nee, zegt Voetsius, heel beslist, nee, me dunkt terecht. Voetsius maakt duidelijk dat een verzoeking van Satan, en nu citeer ik, ons niet tot zonde gerekend wordt als we haar niet koesteren. Er zijn verzoekingen van de duivel waarbij men zich biddend teweerstelt. Zij worden niet tot zonde gerekend. Voetsius heeft ook getracht een antwoord te geven op de vraag of we de aanvallen van de Satan kunnen onderscheiden van eigen zondige menselijke gedachten. En hij stelt dan: de ingevingen van Satan worden in het algemeen gekenmerkt door snelheid, hevigheid en herhaling. In het algemeen, zegt hij, zijn onze zondige gedachten gematigder, minder plotseling. Ik weet niet wat u van dit antwoord denkt, van Voetsius. Het is een antwoord. Niemand van ons zal beweren dat het een slag in de lucht is. Maar intussen krijgt toch ook Voetsius lang niet alles in kaart gebracht, denk ik. Intussen blijft het staan dat Satan het nodige aan vuil en venijn weet binnen te dragen in het hart van de mens. Geen wonder dat geworsteld kan worden met de vraag: kan dit nog bestaan met genade, wat hier is in mijn leven? Soms juist rondom de viering van het heilige avondmaal. Of misschien zelfs wel bij de bediening van het heilige avondmaal. Of juist in het gebed. Of juist onder, misschien wel op de kansel, kan de boze aanvallen terroriseren, kwellen, kwetsen, verwonden. Spurgeon sprak hier eens met zijn opa over. En zijn opa antwoordde hem: jongen, onthoud één ding. Deze ingevingen waar jij het over hebt, zijn geen kinderen van jou, maar ze zijn door de duivel met vreugde bij de deur van je hart gezet. Erken ze niet als je eigen kinderen en geef hen geen onderkomen in je huis, noch in je hart. En Luther zei in dit verband: bij dergelijke aanvallen moet je doen wat je in een hagelstorm doet. Je kraag opzetten en de bui over je heen laten komen, zo drijft hij het vlugste over. Het ligt wat in dezelfde lijn wanneer Voetsius zegt: bid, ga wat lezen, misschien wat zingen. Soms kan het goed zijn om je aandacht op iets van je dagelijks werk te richten. Zou Voetsius misschien vandaag tegen ons gezegd hebben: ga nou in plaats van je computer weer eens aan te zetten, een stuk stevig wandelen en mediteren over een bijbeltekst, of ga een gemeentelid opzoeken. Vlug. Zo zijn we geleidelijk aangekomen aan ons laatste aandachtspunt, de overwinning op Satan. Ik zou er, broeders, in een paar ogenblikken mee klaar kunnen zijn, met dit laatste gedeelte. Want de overwinning in de strijd op Satan is een naam: Jezus Christus, Gods Zoon. Meerdere Puritijnen geven, het is al even naar voren gekomen, als het gaat over de geestelijke strijd met Satan, een ruime plaats aan de verzoeking van Jezus door Satan. En sommigen plaatsen zelfs de hele geestelijke strijd van een christen in het kader van de verzoeking van Jezus door Satan. Hier wordt de grote strijd gestreden. Hier door Christus wordt de overwinning bevochten. En bij hem en in hem valt de beslissing, als hij toch niet had overwonnen. De keerzijde ervan is, en dat leer je ook in de levende verbondenheid met Christus: als het van mij afhangt, kan alleen een verpletterende nederlaag volgen. Aan het begin van zijn ambtelijk werk onder zijn volk, onder het volk Israël, wordt Jezus ten hevigste verzocht, aangevallen door de boze. Wat zijn het vreemde woorden in het evangelie: weggeleid door de geest in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Die verhouding, heilige geest en duivel, weggeleid door de geest om verzocht te worden door de duivel, hij. Kunnen wij dat nog begrijpen? Nog doorgronden? In Gethsemane is er opnieuw een verzoeking. En in dit alles is het alsof Christus zegt ik, opdat de mijne niet uit mijn hand gerukt worden. Nooit. Niet neerzinken in verderf. Het komt aan op mij, zegt Christus, geheel en al, opdat u zult leven. Het zal de moeite waard zijn om de heilsfeiten hierop na te kijken, Goede Vrijdag. En de tekenen van de overwinning van Christus met paas en hemelvaart en natuurlijk bij zijn wederkomst. Priesterlijke bewogenheid en koninklijke macht zijn in hem verenigd. God geeft zijn amen op het werk van zijn zoon. En dat betekent dat er licht gloort door het donker van de aanvechtingen en van de verzoekingen heen. In dat donker wordt me voorgehouden, God is niet met jou. God verlost jou niet. God draagt jou niet. En je kunt uitzien wat je wilt, maar je wordt door hem niet verlost. Jij niet. Job hoort van zijn vrouw. Houd je nog vast aan zo'n God, Job. Maar Christus zal straks alle macht en heerschappij en kracht van de boze ontroond hebben. Voorgoed. En zijn overwinning op Satan is de volkomen overwinning, triomf over de zonde en de verleiding. Wat is de hoop van zijn bedelaars, die keer op keer in zichzelf geen enkele kracht meer vinden, om in de strijd weerstand, laat staan, sterke weerstand te bieden? Wat is dan hun hoop en hun diepste verlangen? Dat hij me te midden van alle aanvechting en strijd niet uit het hart en niet uit het oog verliest. Dat is mijn hoop. Vindt u, broeders, die uitdrukking uit de Openbaring niet opmerkelijk? Ik bedoel de woorden overwinnen door het bloed van het lam. De verklager van onze broeders, die hem verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En ook hier zou natuurlijk weer gevraagd kunnen worden, begrijpt u het? Overwonnen door het bloed van een lam. Wat een onmetelijke kracht tot verlossing is er in het bloed van het lam. Jawel, het is waar, de Heilige Geest moet me dan wel keer op keer leegmaken van eigen kracht en van eigen mogelijkheden tot de allerlaatste toe voor het aangezicht van God. Dapper strijden, de wapenrusting dragen, zo zal Paulus zeggen. Steunend op onverdiende genade in Christus, dat is de weg om voor te gaan. En naar het woord van Calvijn kan hij wel rondgaan. En hij kan overvallen. En hij kan afmatten. En hij kan verwarren. En hij kan 1000 andere dingen meer. Maar hij kan nooit overwinnen als ik voor rekening van Christus kom. Dat niet. De God dezer eeuw wordt eenmaal neergeworpen, ontroond en van alle kracht ontdaan. Tussen haakjes. Nog één keer de God dezer eeuw. Mensen zonder God hebben dus ook een God. En wel de God van deze eeuw. Een God die eenmaal neergeworpen en van alle kracht beroofd is. Ook al komt Satan dan met harde feiten, God, de ware God, beheerst dit terrein in Christus. Al de zijnen zullen in Christus meer dan overwinnaars zijn, zo weten we. Waar gaat het dan om? Wel, dan gaat het erom voor u en voor mij hier, in alle aanvechting, in alle strijd, ook als het knaagt, hoe kom ik er ooit doorheen, o God? In dit alles achter hem schuilen en geborgen zijn in die doorboorde handen van Christus. Biddend, o God, u hebt hem, uw eigen kind Jezus, 40 dagen overgegeven aan Satan. Laat dat nu genoeg zijn voor mij. En al dat andere wat er volgde bij Jezus aan strijd en aanvechting. Ik heb niets toe te brengen tot zijn werk. En niets aan toe te voegen. Laat dat dan genoeg zijn. En laat het dan zo zijn dat zijn bloed en zijn werk en zijn verdiensten en zijn offer en zijn voorbeden mijn bedekking zijn. En God zal zeggen, het is genoeg. En als dan het laatste janken van de hellehond wegebt en ik het nooit meer zal horen, dan zegt nog God, het is genoeg. Het werk van mijn eigen zoon. Dat zij zo.